Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering, waarde beleggen.
Oh, dit wordt zo'n leuke aflevering.
Ik ben benieuwd, er komen een hoop Engelse termen voorbij. Margin of safety.
Fair value
en nog veel meer. Waarderingsmethodes gaan we bespreken.
DCF-methode gaan we goed bespreken.
GARP,
oh hey, GARP.
Wat is dat? We hebben het over de Giro en FlatEx.
Ja, wij hebben een expert aan het woord, Paul natuurlijk.
Ja, Paul Wicht, bellen we even in. De belastingaangifte, het zijn donkere tijden.
Nee, dat is hartstikke leuk.
Dan, dat kun je me eigenlijk niet wijsmaken, maar dat goed, maakt niet uit. En we moeten nog even iets rechtzetten over Jack Ma, dus laten we maar beginnen. Ik veeg nog even het zweet van mijn rug, want ik ben hier op de racefiets heen gekomen.
Ik ben een hele mooie fiets.
Ja, ik had tot gisteren nog nooit gewielrend en ik vond het verschrikkelijk. Maar ik vond het verbazingwekkend leuk.
Wat zijn wij dadelijk sportief? Ik heb net nieuwe skielers gekocht met die hele grote wielen die uitsteken.
Ja.
Kan ook lekker snel.
Ik heb ze gezien. Die heb ik ook. Ja, misschien moeten we een keer gaan skileren, Pim.
Ja, ik schrok wel toen ik de brug afging.
Oh, dan ging je veel te hard. Ja, daar zit er geen rem op.
Nee, ik schoot echt even van hoe ga ik? Ik denk, ik gooi me gewoon in de vangrail als ik niet kan remmen.
Gewoon van de brug af het water in. Goed. Pim, we moesten nog even iets rechtzetten van de vorige aflevering.
Jack Ma, die heeft niet in Amerika gestudeerd.
Zoals vermeld vorige aflevering.
Ja, want Robin Lee, van de founder van Baidu wel. Die heeft in computer science in New York gestudeerd. Mm-hmm. Maar Jack Ma heeft zelfs 10 keer geweigerd bij Harvard.
Ach, de ziel.
Maar hij heeft wel op hele jonge leeftijd Engels gezeten. Hij heeft de Bachelor of Art van Engels. Dus hij was op jonge leeftijd heel erg mensen aan het rondleiden als toerist. Een soort de toerist aan het rondleiden, zodat hij zoveel mogelijk Engels kon spreken.
Ja, dus hij was wel heel erg naar buiten toe georiënteerd.
Ja, hij heeft wel heel erg de Amerikaanse cultuur tot zich genomen. Want hij is echt een voorstander van het open en market-driven economie. Dus daar zat een beetje de fout voor mij.
Hij zou zo in Amerika gestudeerd kunnen hebben. Ja. Ja. Tot zover dan even dat recht zetten. Want we hebben weer een lekker bomvolle aflevering, volgens mij. We gaan het hebben over waarde beleggen, heb je vorige week beloofd.
Ja.
Nou weet ik al een beetje dus wat dat is. Namelijk, je wil een sterk bedrijf met een goed management tegen een aantrekkelijke prijs. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Vat ik het zo een beetje goed samen?
Ja. Ja. Nou, ik wil even langs wat termen die je heel veel tegenkomt als je gaat waarde beleggen. Dus kunnen we even langslopen en ook een beetje in principe is iedereen een waardebelegger, want uiteindelijk wil iedereen dat. Het is alleen, er zitten nog wel wat nuanceverschillen in. En ja, daar kunnen we even doorheen lopen.
Wat voor termen heb je het dan bijvoorbeeld over?
Nou, die veel langskomt is de margin of safety.
Oh ja.
Is een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Intrinsieke waarde, ook wel fair value. Het koopmoment, fundamentele analyse en GARP. En dat staat, dat is een soort van nieuw, voor mij ook. Dat is ook het leuke aan het voorbereiden van zo'n aflevering. Het gaat over growth at a reasonable price. Die vind ik heel interessant.
Okay.
Je moet eigenlijk even in de show notes kijken. Dan heb ik daar een afbeelding geplaatst. En dan zie je een lijn van de koers. En dan zie je ook een lijn van de intrinsieke waarde, dus de fair value. En die koers die gaat natuurlijk heen en weer. Mm-hmm. En dan zit er op die intrinsieke waarde zit een margin of safety. En dan die koers gaat heen en weer. En op een gegeven moment als die lijn onder de margin of safety komt, dus de koers, dan is dat precies de periode wanneer je wil kopen. Dat noemen ze eigenlijk de buy zone. En alles onder de intrinsieke waarde is ondergewaardeerd. En boven de intrinsieke waarde is overgewaardeerd.
Ja.
Die afbeelding moet je even kijken, want die leggen eigenlijk alle termen uit in één afbeelding. En dat is eigenlijk de essentie van waardebeleggen.
Oké. Okay. Zullen we naar buy zone refereren voortaan als de koopgoot?
De koopgroot.
De koopgroot, dat lijkt mij een mooie term ervoor. Goed, we gaan beginnen bij de margin of safety. Die heb ik natuurlijk al heel vaak gehoord.
Ja, misschien moeten we nog even terug in de tijd. Is misschien wel even goed.
Oké, is goed.
Ik denk dat iedereen kent Warren Buffett wel. Die is natuurlijk het gezicht van value investing.
Ja.
En Benjamin Graham is eigenlijk de leraar geweest van Warren Buffett. Die heeft daar ook boeken over geschreven, zoals The Intelligent Investor. Dat is een beetje het groepje die staat voor value beleggen. Alleen ik vind het altijd heel lastig, dat je kan niet echt hoe ze nu zijn, dus hoe Warren Buffett nu is, vergelijken met hoe hij zijn vermogen heeft vergaard.
Nee, hij heeft natuurlijk heel veel geleerd in het.
Ja, en dat is iets wat je nooit moet vergeten. Hij is nu veel meer vermogensbehoud aan het doen, dat zegt hij ook. Van ja, ik heb heel veel verantwoordelijkheid nu, ik beheer heel veel vermogen van mensen die ook op de leeftijd zijn zoals wat ik nu ben, dus ik moet vermogensbehoud doen. Dus hij zou heel andere keuzes maken dan als hij weer jong zou zijn. Ja, ik ben meer van de school Peter Lynch. Daar gaan we het ook nog wel eens een keer over hebben.
Peter Lynch is meer jouw leeftijd, zit meer op vermogensgroei?
Nou, die is wat iets jonger, maar hij heeft ook wel over value beleggen, maar die combineert dat meer met ook groei. Het is eigenlijk een beetje een spel tussen wil je een goed bedrijf en heel goedkoop, of wil je eigenlijk gewoon een echt heel goed bedrijf tegen een reasonable price. Dat is een beetje, daar zie je natuurlijk, dat is met waardebeleggen zie je daar een beetje tussen te schommelen. Okay. En dat is een beetje een spel wat je eigenlijk speelt als waardebelegger. Dat is voor mij nog echt een ontdekking die ik moet gaan doen van wat past nou echt exact bij mij. En ik zal zo even op het einde een soort van mijn conclusie delen. Hoe ik daar precies in zit en welke dilemma's ik meemaak.
Ja.
Maar ik merk wel dat ik op het spectrum van waarde beleggen, dat ik ergens daar een positie ga vinden.
Oké. Maar eerst wil je nog even die begrippen wat beter uitleggen.
Margin of safety kom je heel vaak tegen. En het idee is eigenlijk dat je een aandeel gaat waarderen. Daar komt er eigenlijk een intrinsieke waarde of een fair value uit. Maar alles wat je gaat waarderen, het is nooit exact. Het gaat altijd over een combinatie tussen data in het verleden en een stukje toekomst. Dus je gaat toekomst voorspellen.
Ja.
Nou ja, als we één ding niet kunnen, is het toegekomst voorspellen.
Nee, dus kun je maar beter een veiligheidsmarge voor jezelf inbouwen.
Ja, dus hoe verder je in de toekomst gaat. Ja. En er zijn extreem veel variabelen die je eigenlijk niet eens kan overzien. Dus je doet een waardering en dan doe je een margin of safety van 25%. Dat doe ik vaak. En dan daaronder is het een koopwaardig aandeel.
Ja, want dat kun je dus in principe zelf bepalen, hoe groot je margin of safety is. Natuurlijk moet je dat zelf bepalen. Ja. Niemand gaat het voor je doen. En jij doet meestal 25%. Is dat ook gemiddeld? Of
nou,
hoe bepaal je welke grootte je wilt hanteren?
Ja, dat ligt weer ook een beetje aan wat voor type belegger je bent. Want als ga je echt value beleggen, dan kiezen mensen zelfs voor soms voor 30-35%. Maar dat snap ik wel, want als je een bedrijf kiest die wat minder goed is, dan wil je je margin of safety heel erg omhoog gooien. Want de kans is dat het bedrijf het ook niet goed gaat doen, is dan aanzienlijk groter. Ga je bijvoorbeeld naar bedrijven kijken zoals een Nestlé, een L'Oreal, een Apple of een ASML. Dat zijn zulke goede bedrijven. Daar kan een margin of safety van 10% al voldoende zijn.
Okay. En dan zeg je dus fair value en intrinsieke waarde. Zijn dat inwisselbare termen?
Ja, dat is een beetje. Die worden wel eens eigenlijk op één hoop gegooid. En je kan ze in principe ook wel samen gebruiken. Alleen hoe ik het een beetje interpreteer is dat intrinsieke waarde is heel erg wat je, hebben we ook uitgelegd in aflevering 21. Is dat als je een beetje als een auto, als je een auto wil verkopen, is dat als je het helemaal uit elkaar haalt en losse onderdelen, zal het misschien meer waard zijn als je het gezamenlijk verkoopt. En bijvoorbeeld Wereldhaven hebben we het toen over gehad. Is dat alle panden die Wereldhaven bezit, die zijn meer waard dan het bedrijf zelf. En dan is eigenlijk de intrinsieke waarde hoger dan het bedrijf zelf. Dan zou je bijna kunnen zeggen, liquideer heel Wereldhaven, want dan hou je er meer aan over. Maar dat is natuurlijk, met intrinsieke waarde hou je eigenlijk niet rekening met marktgroei, met marktpotentie. Dus intrinsieke waarde was vroeger altijd een beetje hetzelfde, omdat alle bedrijven heel kapitaalintensief waren. Dus je had heel veel machines en voorraad en dat heeft allemaal een waarde. Maar de bedrijven tegenwoordig zijn veel meer vol diensten of technologie. Dat is niet echt kapitaalintensief. En daar waardeer je een bedrijf eigenlijk veel meer ook op potentiële groei.
En dat is dan de fair value.
En dat vind ik dan, dat is dan meer fair value. Want potentiële groei is natuurlijk iets wat er nog niet is. Kan je niet liquideren, kan je niet naar cash brengen nu.
Maar het is wel zo eerlijk om het mee te nemen.
Ja, dus daar, ik noem eigenlijk als je intrinsieke waarde berekent, is dat je gewoon letterlijk het bedrijf zou liquideren, hou je dan meer over. Mm-hmm. En als je het in losse onderdelen zou verkopen. En als je fair value, neem je de toekomstige marktgroei mee.
Okay.
Dus dat zijn eigenlijk de twee termen.
En om dat in te schatten, dan moet je dus een bedrijf... Is dat wat je noemt waarderen?
Ja, en dat is het, denk ik, het allermoeilijkste voor beleggen. Als je niet uit de financiële sector komt of daar geen ervaring mee. Ik merk wel, ik heb daar ook geen achtergrond in, maar ik merk wel, nu ik lange tijd bezig ben, je krijgt er op een gegeven moment wel gevoel voor. Je ziet zoveel bedrijven en er zijn zoveel verschillende manieren hoe je kan waarderen. Je krijgt steeds beter een gevoel voor wanneer is een bedrijf nou goedkoop en wanneer is het nu duur. Dus dat is ook gewoon een kwestie van gewoon meer ervaring opdoen, veel vaker iets zien, waardoor je het gaat herkennen. Nou, er zijn eigenlijk meerdere waarderingsmethodes en iedereen heeft daar eigenlijk zijn eigen voorkeuren voor. En ik wil er wel een aantal behandelen. Ik ben dat zelf heel erg aan het leren. We zijn ook in de community, hebben ook een topic met bedrijfsanalyses en daar deelt iedereen de analyse. Je bent natuurlijk zeker bezig met natuurlijk het management, de toekomst, concurrenten. En waarderen is daar gewoon ook een onderdeel van. Mm-hmm. Maar Dennis uit de community, die heeft daar ook een aanzet gemaakt, ook met een paar anderen uit de community, om een template te delen over hoe kan je nou aandelen waarderen, om het zo simpel mogelijk te maken.
Handig. Dennis van de video.
Ja, Dennis van de video. Dus het is leuk dat heel veel mensen daarmee aan de slag gaan en zo langzaam kennis maken met waarderen. En het idee is ook van waarderen is dat je... Alles is relatief natuurlijk. Je wil uiteindelijk, als allebei de bedrijven identiek zijn, ze hebben evenveel potentie en ongeveer even goed, dan wil je natuurlijk de goedkoopste hebben. Dus het is allemaal ook relatief aan de concurrenten en natuurlijk aan de marktgemiddelde. En het is ook aan de ene kant weer relatief aan je eigen portefeuille. Dus het belangrijke is dat als je gaat waarderen, dat je het allemaal een beetje op dezelfde manier doet, waardoor je ook onderling bedrijven in je portefeuille weer kan vergelijken. Want je wil het liefst, als je 20 bedrijven hebt, wil je het liefst 20 bedrijven die het goedkoop zijn. Dus als je op dezelfde manier gaat waarderen, kan je soms een bedrijf eruit gooien die het duurst is en een ander bedrijf die het goedkoper is.
Oké, dat is logisch. En hoe werkt dan dat waarderen?
Ja, de meeste waarderingsmethodes werken vaak met scenario's. Dus je kan het eigenlijk zo complex mogelijk maken als je wil. Echt bepaalde bedrijven die echt analyses doen, die maken soms 20 kantjes een waardering. En die spreken vaak over de best, worst en average case. Dus er wordt ook wel bull, bear en base case genoemd. Dus de bull is de beste, bear is de slechtste en dan base is een beetje de normale. En dan worden er percentages aangehangen. Zoveel procent is voor de bull case, zoveel procent voor de bear case en 50% voor de base bijvoorbeeld.
Het voelt een beetje willekeurig, deze drie woorden met een B, maar goed.
Ja, dat komt omdat je namelijk de bull is een hele bekende term uit beleggen. Nee, voor de damrak staat een heel grote bull.
Oh ja.
Dus het idee is dat een bull, die als hij je gaat aanvallen, gaat die omhoog. Dus die valt van laag naar hoog.
Ah.
En een beer, die staat altijd en die valt naar beneden aan. Top die valt minder. Van boven naar beneden. En daarom is het een bull market, is dat de bull omhoog gaat. En een bear market, is dat de bull naar beneden gaat.
Dus dat de bull naar beneden gaat.
Over de hele wereld zie je dus ook voor alle beurzen, in Amsterdam zie je dat ook, zie je een hele grote bull staan.
Ja, makes sense.
Dus dat is
toch minder willekeurig dan ik vermoedde.
Daar komen de termen vandaan.
Oké.
Ja, nu hebben we het over waarderen. Ik denk de makkelijkste, die we eigenlijk allemaal wel kennen, is eigenlijk de relatieve waarderingsmethode. En dat is eigenlijk heel simpel. Dat zijn eigenlijk alle ratios die je met elkaar kan vergelijken. Nou, dat doen we eigenlijk in principe allemaal al. Je hebt de koers-winstverhouding.
Ja,
dat is een hele makkelijke ratio. Zegt al een hoop. Daar kan je al heel snel zien. Nou, dit bedrijf is echt totaal niet interessant voor mij, of dit is mogelijk interessant.
Ja.
Dus de price to earnings, de PE in het Engels. Ik heb ook alle Engelse termen ook in de website erbij gezet.
Ja.
Dan hebben we de koers en dan de winst tot groei. En dan is eigenlijk de price earnings growth, dus de PEG. En dat is dan ook een hele interessante. Dus wat betaal je nou voor groei? En want soms wil je twee bedrijven met elkaar vergelijken. Eén bedrijf wat, neem bijvoorbeeld Oracle. Nou, dat is een bedrijf wat bijna niet groeit. Maar wel hele hoge marges heeft en wel best wel veel vrije cashflow, dus veel winst maakt. Maar daar kan je bijvoorbeeld tegenover zetten een Salesforce, dat ook een heel goed bedrijf is, maar nog heel hard groeit.
Ja.
En dat is dan heel erg moeilijk met elkaar te vergelijken, want de PE van Salesforce is natuurlijk hoger, omdat ze harder groeien, dan een Oracle. Dus het is moeilijk dan als je PE gaat vergelijken. Dan kan je dus bijvoorbeeld kijken naar de price earnings growth. Dan kan je kijken, wat betaal je nou voor groei? En dat zet je af tegen de winsten nu. Dus dat kan je eigenlijk twee verschillende bedrijven iets beter met elkaar vergelijken.
Ja, oké.
Dan hebben we natuurlijk de price to book, dus de koersboekwaarde. Dan hebben we natuurlijk de voor bedrijven die geen winst maken, voor groeibedrijven. Dan heb je natuurlijk de koersomzet, dus de price to sales. Dus als je bijvoorbeeld bedrijven wil vergelijken die allebei geen winst maken, dan wil je kijken, wat betaal je nou voor de omzet? Dus bijvoorbeeld in de delivery-industrie, nou, bijvoorbeeld Just Eat Takeaway, die maakt eigenlijk niet echt winst. Nou, Delivery Hero ook niet. En dus je, als een bedrijf wel winst maakt, een ander bedrijf niet, kan je natuurlijk niet de koers-winstverhouding met elkaar vergelijken. Dus dan pak je de koers-omzet. Dus wat betaal je nu per euro voor de omzet? Dan kan je ze zo met elkaar vergelijken.
Ja, precies. Dus telkens moet je gewoon zelf uitzoeken welke ratio het beste past bij welke bedrijf.
Ja, dat zijn eigenlijk hele makkelijke manieren. Er zijn gewoon websites, Yahoo Finance en zo, die dat allemaal gewoon, al die ratios voor je uit, hoef je ze alleen maar even naast elkaar te zetten. Dat zijn eigenlijk al hele makkelijke manieren om aandelen te waarderen.
Ja.
Nou, dan heb je de koers cashflow, dus de price to cashflow. Dus hoeveel betaal je nu voor de toekomst, ja, voor cashflow.
Wat bedoel je daar dan mee?
Vrije cashflow is eigenlijk als belegger zijn de meest interessante. Want dat zegt het al, het is vrij. Het is vrij te besteden geld. En dat is natuurlijk waar je uiteindelijk wil waarderen als belegger. Want ja, je kan wel heel veel winsten maken, maar als er geen vrij geld te besteden is, ja, dan heb je er ook niks aan. Dus winst is natuurlijk iets wat boekhoudkundig is. Maar vrije cashflow, dat is ook echt, zegt het al, is vrij.
Ja.
Dus dat is vrij te besteden. En dan kan het management dus bepalen, gaan we dat aan de waarde uitkeren in vorm van dividend? Gaan we er onze eigen aandelen mee inkopen? Gaan we dat investeren in ons bedrijf? Gaan we daar nieuwe bedrijven voor kopen? Daar kan je van groeien.
Ja.
Dus dat is een hele belangrijke waar je naar wil kijken als je gaat waarderen.
Ja, dat herinner ik me ook nog dat Alex zoiets zei.
Ja, daar kom ik steeds maar achter als je gaat beleggen. Nou, Dennis gaat daar ook nog een hoop over vertellen. Die komt volgende week, tipje van de sluier.
Okay.
Dat is een heel belangrijk onderdeel.
Ja.
Want dat is eigenlijk de voeding waar je mee kan bewegen. Als een bedrijf heel weinig vrije cashflow heeft,
dan zit het vast.
Dan kan het eigenlijk niks. Nee. Want ja, dat heeft niks te besteden. Dus het management heeft ook, er kan ook eigenlijk niks. Ja, een beetje de boel in de lucht houden.
Oké. Was dat het?
Nou, dan hebben we nog eentje. En dat is de EV/EBIT. Dat is eigenlijk de enterprise value. En dan delen door de earnings before interest and taxes. En dat is natuurlijk wel een hele interessante. Want daar neem je eigenlijk, dan ga je de waardering van een bedrijf bekijken. Maar dan neem je ook mee al het geïnvesteerde geld en de schulden.
Oké, waarvoor is dat bijvoorbeeld handig?
Nou, omdat namelijk in alle andere vergelijkingen neem je de schulden niet mee. Dus soms kan een bedrijf nog steeds er heel goed uitzien in die eerder genoemde ratio's. Maar omdat een bedrijf kan heel veel schulden hebben, een ander niet. En ze kunnen nog steeds dezelfde koers-winstverhouding hebben. Ja, dan wil je natuurlijk liefst natuurlijk het bedrijf zonder schuld hebben. Want schuld is wel echt een, dat is misschien wel je allergrootste probleem in slechte tijden. Dit is eigenlijk iets wat eigenlijk, dit is natuurlijk ook een vorm van waarderen.
Ja, dit zijn allemaal ratios die je heel makkelijk kan gebruiken om.
En dit doet
te
eigenlijk
waarderen.
Iedereen al. In principe, je kijkt altijd wel even naar de PI en zo. Ja. Dus dit is wel iets wat eigenlijk iedereen al doet. Dus dan ben je eigenlijk al aan het waarderen.
Ja, maar er zijn volgens mij meer methodes.
Ja, en dat wordt natuurlijk eigenlijk steeds complexer. De discounted cashflow methode.
Ja, die heb ik wel al een paar keer gehoord.
Ja, die heb ik al eens eerder genoemd.
Ja.
En daar kom je echt wel echt in waarderen.
Ik zeg het fout. De DCF-methode, die heb je vaker genoemd.
Ja, klopt. Dan kom je echt in waarderen terecht. Dan ben je echt met templates bezig, met de modellen. Dan moet je financiële cijfers invullen. Dan moet je bepaalde toekomstberekeningen maken van hoe zie ik dat het zich de komende 5 à 10 jaar ontwikkelt. Zegt dan niemand kan de toekomst voorspellen, dus het blijft al een schatting.
Ja.
Dit is wel wat ik ook lees. Eigenlijk de meest gebruikte waarderingsmethode in de wereld. En die wordt vooral gebruikt voor in het MKB. Gewoon buiten de beurs om. Als je een bedrijf wil verkopen wat niet beursgenoteerd is, dus eigenlijk geen actuele prijs heeft. Want ja, als een bakker zijn bedrijf wil verkopen, voor hoeveel?
Ja.
Wie bepaalt dan de prijs?
Ja.
Daar heb je eigenlijk een DCF-methode voor.
Okay.
En zo worden eigenlijk de meeste bedrijven die verkocht worden, die niet beursgenoteerd zijn, bijna allemaal denk ik, die worden aan de hand van DCF gewaardeerd.
En heb jij die wel eens gebruikt?
Ja, nou, die is dus voor mijn bedrijf ook gebruikt. Toen ik mijn bedrijf verkocht.
Ah, dat bedrijf dat jij had, ja.
Ja, maar ik ben dit dus nu ook aan het toepassen voor beursgenoteerde bedrijven. En heeft Dennis me ook heel erg bij geholpen. Je kan hier modellen maken, die zijn 8 kantjes. Dus je kan hier zo ver in doorgaan. Maar Dennis gaat er denk ik ook wat meer over vertellen volgende week. Maar wat je eigenlijk doet met de DCF-methode is dat je disconteert de toekomstige winsten naar het nu. Dus het is eigenlijk heel simpel.
Is dat een ander woord voor omrekenen?
Nou, het houdt eigenlijk in dat als ik een bedrijf zou kopen, bijvoorbeeld een bedrijf maakt 10 euro winst per jaar en ik kan het kopen voor 100 euro, dan zou je eigenlijk simpel kunnen zeggen, dan heb ik het in 10 jaar, zou ik het terugverdiend hebben.
Yeah.
Maar dan heb ik na 10 jaar dus de aankoopprijs terugverdiend, elk jaar 10 euro, maar ik heb het bedrijf nog steeds.
Yeah.
Dus dan heb ik eigenlijk het bedrijf terugverdiend, maar ik heb de waarde van het bedrijf nog steeds.
Yeah.
Dus dat kan, als het bedrijf zelfs meer waard geworden is, dan kan het zomaar zijn dat je je vermogen dus in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld hebt.
Okay.
Even simpel gezegd. Yeah. Dat is natuurlijk niet helemaal letterlijk zo, want als je 10 euro winst maakt, die kan je weer herinvesteren. Dus daardoor krijg je compounding natuurlijk. Dus dat kan ook zo zijn dat je het binnen 7 jaar terugverdient.
Okay.
Maar het idee is dat de 100 euro die je nu hebt, is natuurlijk meer waard dan de 10 euro die je elk jaar krijgt. Omdat namelijk de inflatie. Onder andere ook. En het kan natuurlijk niet renderen nu.
Ja.
Dus de 10 euro die ik in jaar 9 krijg, dat is pas over 9 jaar, die heb ik eigenlijk nu al in mijn handen als 100 euro. Dus dat betekent eigenlijk dat die 100 euro zou ik ook ergens anders kunnen beleggen, waar ik bijvoorbeeld 8% rendement haal. Waardoor die 10 euro die ik pas in jaar 9 zou krijgen, nu al 9 jaar kan renderen.
Ja, ik snap het,
Dus wat je doet, je gaat de toekomstige winsten, dat zijn elk jaar die 10 euro, die ga je disconteren naar nu.
Mm-hmm.
En dan doe je eigenlijk zo dat je zegt, bij 10 euro in jaar 1 is bijvoorbeeld nog 95% waard. In jaar 2 is het al 90% waard. In jaar 3. Dus je gaat
afschrijven.
Ja, je gaat een weging doen eigenlijk op je winst in de toekomst.
Ja, ja.
Dus je disconteert toekomstige winsten naar nu.
Oh, oui.
Dat is eigenlijk even basically de DCF-methode, waar je natuurlijk wel een voorspelling doet. Ja, of de markt groeit, of de bedrijf groeit, of het meer omzet maakt of niet. En daar moet je natuurlijk een beetje een inschatting voor maken. En het idee is dat je, wat hebben wij voor Just Eat Takeaway gedaan? Hebben wij het bedrijf geanalyseerd, hebben we bepaalde prognoses gemaakt en op een gegeven moment een beetje conservatief ingeschat. En zeggen, nou, we denken dat het zoveel omzet groeit en zo, wat dit zijn de marges. En dan komen we uit winst per aandeel. Nou, op elk jaar komen we op dit uit en dan een jaar daarna daarop uit. En dan komen we uiteindelijk op een fair value uit. Maar het idee is dat we nu elk kwartaal of elk half jaar, elke keer als de cijfers komen, het liefst natuurlijk bij de jaarrekening, maar over een half jaar, volgens mij in augustus, komt Just Eat Takeaway met winstcijfers. Dan kunnen we natuurlijk valideren of dus de aannames die wij gemaakt hebben enigszins overeenkomen
met de
daadwerkelijke cijfers.
Ja.
Dan ben je dus, kijk, dat is eigenlijk wat je doet als je een bedrijf koopt. Koop hem altijd voor toekomstig succes. Dus je kan wel gewoon kopen en niet waarderen. Maar als je gaat waarderen, ga je bewuster nadenken over wat voor succes verwacht ik in de toekomst. Dat ga je in een model doen. Als je dat iets lager inschat, iets conservatief met een margin of safety, is de kans heel groot dat je een veiligheidsmarge inbouwt op groei. En als groei dan hetzelfde uitkomt wat jij verwacht, of zelfs daarboven, ja, dan is de kans natuurlijk heel groot dat het aandeel omhoog gaat. Het gevaar is natuurlijk heel erg, om als je zo'n DCF-methode doet, is dat er een exact getal uitkomt. En je kan ook heel erg spelen met de input.
Je kan aan alle knopjes draaien.
Ja, dus het is een heel psychologisch effect dat je heel snel de knopjes zo draait dat het precies uitkomt dat je hem kan kopen nu.
Ja, okay.
En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want daardoor werkt het natuurlijk niet. En dat is ook gelijk het grootste commentaar van deze waarderingsmethode, is dat je jezelf kan bepalen wat je invoert. En dat soms zijn mensen een soort van verliefd op een bedrijf, of ze hebben hem heel lang bestudeerd en dan willen ze hem eigenlijk kopen. En dan gaan ze gewoon en zo aan die knopjes draaien dat hij precies op kopen komt te staan. Maar dan ben je natuurlijk eigenlijk jezelf voor de gek aan het houden.
Ja, het is een soort van valkuil waar je jezelf invalt.
Ja, dus dat is ook vaak dan ook weer het commentaar over waarderen. Maar daarom denk ik ook dat je hebt niet één vorm van waarderen. Wat ik net zei over die metrics vergelijken, die ratio's vergelijken, heb je nu ook de DCF. Uiteindelijk krijg je op een gegeven moment gevoel voor. Je kan ze heel snel zien, dit is duur, dit is goedkoop. Als je een klein beetje wat meerdere waarderingsmethodes gebruikt, dan kom je er wel snel achter van, nee, dit is wel wat of niet.
En dan heb ik jou ook wel eens horen praten over een analyse Dat waar je gewoon alle stukjes dus apart gaat knippen. Dat had je bij Facebook had je het laatst over.
Ja, dat heette Sum of the Parts.
Want je zei van, ja, ze hebben een WhatsApp-dienst. Daar doen ze eigenlijk nog niet zoveel mee. En daar ging je ook naar kijken en dat ging je een beetje...
Ja, nee, dat klopt. Dat heb je goed onthouden. En ik weet niet of je het ook nog onthoudt, dat ik het ook bij Prozis heb gedaan. En kijk, dat bij holding bedrijven, zoals een Prozis, die eigenlijk meerdere bedrijven bezitten. Nou, de bekende in Nederland is natuurlijk Hal, denk ik, ken ik wel. Hal van die Coolblue eigenaar is en zo.
Okay.
Nou, dat zijn eigenlijk vaak familiebedrijven die gewoon heel veel onderliggende bedrijven hebben. En dat bedrijf is vaak op de beurs, die holding. Die heeft een bepaalde waarde. Maar ja, om die waarde van dat bedrijf, van die holding te berekenen, moet je eigenlijk alle onderliggende deelnemingen bekijken. Hoeveel zijn die deelnemingen individueel waard?
Yeah.
Tel je die allemaal bij elkaar op. En als dat hoger is dan het familiebedrijf, dan is het ondergewaardeerd.
Ja.
En dat kan je dus ook doen voor grote bedrijven zoals een Facebook.
Dus dan ga je alle onderdelen bij elkaar...
Ja, wat ik bij Facebook heb gedaan, is ik heb gekeken naar... ik weet dat ze bij WhatsApp eigenlijk geen geld verdienen nog. Heb ik gekeken naar voor wat hebben ze WhatsApp gekocht. Heb ik de cash die ze op hebben. Dan heb ik allemaal van de marktwaarde afgehaald. Dan heb ik nog gekeken naar alle... Ja, investeringen die ze doen, die ook nog geen geld opleveren, die ze ook zouden kunnen stoppen in VR en al die dingen. Dat heb ik dus eigenlijk van de... Ja, die gaat normaal natuurlijk van je winst af. Nou, die heb ik bij de winst erbij gedaan. En dan heb ik dus de echte waarde van Facebook en Instagram bij elkaar. Dus de marktwaarde dan. Plus de winst. En dan heb ik, dan reken ik zelf een PE uit. Dus een koers-winstverhouding.
Okay.
En die koers-winstverhouding is natuurlijk veel lager dan waar die nu op genoteerd staat. Omdat daar natuurlijk ook WhatsApp en zo in de cash in zit.
Ja.
En toen kwam ik op een hele lage PE uit, voor mij 15 of zo, of 16. Ja, dat is natuurlijk een marktgemiddelde ligt nu volgens mij op 20, 25.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, nou, dat is ook een manier van waarderen.
Ja.
En dan kan je natuurlijk eigenlijk twee dingen zeggen. Er zijn natuurlijk wel wat aannames die je doet van WhatsApp. Kijk, ze kunnen, als WhatsApp nooit wordt geschreven, dan kunnen ze het verkopen. Dan kunnen ze voor die prijs misschien wel meer verkopen. Maar je kan ook zeggen, de kans is gewoon heel groot dat ze nog geld gaan verdienen aan WhatsApp. Dus zo kan je ook een soort van sum of the parts analyse doen. En bij Prozis doe je dat bijvoorbeeld door de deelneming in Tencent te bekijken. Nou, hoeveel ze hebben nu? Nou, ze hebben net wat verkocht, voor mij nu 29% in Tencent. Nou, dan kijk je de marktwaarde van Tencent. Doe je daar 29% van.
Ja.
En dan pak je alle andere deelnemingen die ze hebben. Tel je dat allemaal bij elkaar op. Kijk je wat is de marktwaarde van Prozis. En dan kan je zeggen, nou, ze handelen nu onder 30% onder hun intrinsieke waarde.
Ja, oké. Ik snap hem.
Dus dat is ook dit kan natuurlijk vooral voor bedrijven die weer allemaal andere deelnemingen hebben. En bedrijven die heel veel verschillende delen hebben. Ik heb eigenlijk ook een soort van sum of the parts breaking gaan met Amazon. Weet je, de clouddiensten die we hebben besproken,
ja, precies.
Heb ik losgetrokken van de meer e-commerce dingen.
Oké, nou, het idee is helder en er zijn waarschijnlijk ook nog wel meer methodes.
Ja, die heb ik zelf niet zoveel ervaring mee. Daar ga ik in de toekomst misschien nog wel mee experimenteren.
Ja.
Daar kan ik nu niet zoveel over
vertellen. Nee, ja, voordat we een aflevering van 1,5 uur hebben.
Ja, maar dat is wel iets waar ik komende half jaar ga ik wel meerdere dingen leren nog.
Ja.
Dus zal ik dat zeker meenemen.
Maar je zei in het begin dat er nog iets interessants was. En dat had de naam GARP.
Growth at a Reasonable Price.
Ja.
En daar moet je eigenlijk ook even naar de website gaan om even dat grafiekje te zien. De illustraties van dat legt dat heel goed uit. Je hebt eigenlijk even simpel gezegd, je hebt growth. Dus eigenlijk growth investing en je hebt value investing. Dus
ja.
Groei en waarde. En ze zeggen eigenlijk de GARP zit er eigenlijk tussen. Bij value investing, dat is mijn idee hoor, dat gaat helemaal niet over. Gaat helemaal niet over groei. Het gaat alleen maar over betaal ik niet te veel.
Ja.
En dat is ook maakt het ook gelijk een hele saaie vorm van beleggen. Omdat je alleen maar naar prijs gaat kijken. En daar is ook Warren Buffett, die staat ook heel bekend bij. Nou, als je zijn portefeuille bekijkt, zijn het ook allemaal hele saaie bedrijven, hele steady bedrijven. Hij is alleen maar op zoek naar voorspelbaarheid in inkomsten. Dus er hoeft helemaal geen groei te zitten, als het maar voorspelbaar is.
Mm-hmm.
En hij koopt ze alleen maar tegen een hele goede aantrekkelijke prijs. Er zitten eigenlijk een aantal dingen in die mij heel erg tegenstaan. Is dat het bedrijven zijn die ik niet interessant vind. En het bepaalt heel erg of ik een goede belegger ben, of ik ook... dat ik ze goedkoop koop.
Ja.
Dus dan leun ik heel erg op mijn skillset dat ik bedrijven ga waarderen. Nou, daar vind ik mezelf gewoon nog lang niet goed genoeg in. En dus die combinatie eigenlijk vind ik dus echt puur value beleggen, dus minder interessant voor mezelf. Maar als ik alleen maar in groeiaandelen ga zitten, dan heb ik weer te veel risico. Want dan koop ik alleen maar groei. Maar groei koop ik dan ook tegen een hele dure prijs. Ja. Dus als die groei dan een klein beetje tegenvalt, ja, dan betaal ik gelijk een rekening.
Okay. Dus entree de GARP.
Ja, dus dat zit daar precies tussenin. En dat is volgens mij voor mij nu echt de sweet spot. Want daar ga je dus naar bedrijven kijken die nog groeien. Nou, dat zijn over het algemeen wat nieuwere bedrijven. En die vind ik gewoon interessanter om te volgen. Dus dat zit in mijn cirkel van kunde. Zit mijn interesse ook veel meer. Maar ik ga wel opletten, wat betaal ik er nou voor? Dus het geeft mij ook een wat veiliger gevoel. Want als ik dan verkeerd waardeer, of niet helemaal scherp waardeer, en ik zit er wat naast. Maar als een bedrijf wel elk jaar met 20-30% groeit, dat betekent wel dat uiteindelijk, uiteindelijk ga ik er wel geld op verdienen als ik maar lang genoeg vasthoud. Want als een bedrijf elk jaar bijvoorbeeld met 35% groeit, dan verdubbelt het gewoon in 2 jaar tijd. Dus dat betekent eigenlijk, als ik een aandeel nog 5 jaar vasthoud, ook al zit ik er helemaal naast qua waardering, en die groei wordt wel vastgehouden de komende 5 jaar, dan kan ik er nooit te veel voor betalen. Dan kan het wel zijn dat ik de eerste 2 jaar dat ik er niks op verdien. Maar ja, als een bedrijf blijft groeien 5 jaar lang, dan ga ik er nooit geld op verliezen. En dat geeft mij ook een veiliger gevoel. Ik denk dat ik beter kan inschatten of een bedrijf blijft groeien.
Ja, okay.
Dan, daar voel ik me comfortabeler bij dan dat ik een bedrijf goed kan waarderen.
Okay.
Dus dit is voor mij echt de sweet spot. En je merkt eigenlijk onbewust al, ik kende deze term helemaal niet, maar dit is dus, Pieter Lins praat hier heel erg over. Dus het is echt heel interessant om, als je dit ook voor jou de suite wil, om daar verder naar te kijken.
Hashtag fanboy.
Op een gegeven moment vind je iemand die dan precies denkt en handelt waar jij je comfortabel bij voelt.
Yeah.
Ja, dan is het gewoon een kwestie van alles van hem lezen. Want dat is makkelijk leren, toch? En ik merk dat ik onbewust eigenlijk al allemaal bedrijven gekocht heb die precies in deze sweet spot zitten.
Ja.
Want Amazon zit heel veel groei in, heb ik voor een goede prijs gekocht. Facebook, Prosus, Google. Het zijn eigenlijk allemaal bedrijven die, vind ik nu, relatief goedkoop met de markt, maar er zit nog wel 20-30% groei in.
Ja,
dus growth at a reasonable price. Dus ik ga heel goed kijken, is die groei ook echt sustainable? Kunnen ze dat volhouden voor lange termijn? En dan kijken, niet dat ik het voor een hap en een ei wil hebben, maar wat is nou gewoon een redelijke prijs om hiervoor te betalen?
Ja.
Laat ik gewoon dat compounding effect in het bedrijf laat ik gewoon lekker werken.
En er is goed nieuws voor ETF-beleggers, hè? Zag ik in jouw voorbereiding.
Ja, ik moet ook altijd kijken of er ook een ETF is.
Ja.
Er is een ETF van
van GARP-bedrijven.
Ja, dat is een. Ze hebben een S&P 500 GARP-index. Mm-hmm. En dat zijn volgens mij zitten 75 bedrijven in. Die wordt elk half jaar herwogen. En ik weet niet exact, maar er zitten een aantal regels in. Het moet volgens mij, ze kijken heel erg naar de PEG ratio. Dus wat betaal je voor de groei? Ze zoeken heel erg naar wat is nu oké geprijsd, maar wat heeft wel heel veel groei? En dan kijken ze naar 3 jaar gemiddelde. 3 jaar het verleden, 3 jaar naar de toekomst. En ze willen graag bedrijven hebben die goed geprijsd zijn. Dus gewoon richting de fair value gaan, denk ik. Of in ieder geval niet eroverheen, maar misschien iets eronder. Maar wel een goede groei laten zien. Dus groei tegen een goede prijs.
Okay.
En daar zitten 75 bedrijven in. Die herbalanceren ze elke half jaar. Gebaseerd op de S&P.
Interessant. Gaan we naar vriend van de show en de update. Er is een update, hè Pim?
Ja, nou wij doen eigenlijk wel vaker updates aan de achterkant. We hebben natuurlijk laatst veel volle afleveringen gehad.
Ja.
We proberen wel elke 2 weken wel een update te doen. En het zijn misschien moeten we dat vaker delen, maar het zijn heel vaak onzichtbare updates. Er zijn heel veel kleine fixjes die we doen aan de achterkant. En één keer in zoveel tijd komen we echt met een hele grote visuele update. Dat je echt nieuwe functionaliteit hebt. Maar software is vaak aan de achterkant, heeft ook gewoon heel veel kleine fixjes nodig. Dus ik zal even doorheen lopen. We hebben een update gedaan voor alweer de stabiliteit eigenlijk te verbeteren. Dus we hebben een fix gedaan om op de achtergrond de data sneller in te laden als je een CSV uploadt. Nou, er zat een foutje in dat bijvoorbeeld bij de S&P had je S en dan N-teken en dan de P. En nou, die werd niet goed geladen, dus dat werd een rare teken. Dat hebben we nu gefixt. Een verbeterde foutmelding bij een gebruiksvriendelijke foutmelding als iets fout gaat. Ja. Nou, wisselkoersen ging fout bij sommige imports, die corrigeren we nu. Soms lieten we verouderde prijzen zien, die hebben we nu voor sommige aandelen opgelost. We hebben nu een verbetering gedaan in het slimmer maken van uit welke databron we nou het aandelenprijs moeten halen. Dat we dat iets slimmer hebben gemaakt. En nou, als je filtering toepast over welke sector zit je, welke regio, dat je dat kan filteren in je portfolio. Dat je er nu ook een clear knop hebt, dat je al die filtering in één keer weg kan halen. Dus allemaal van die kleine updates. En we zijn nu druk bezig eigenlijk met twee hele grote updates. Het handmatig invoeren van transacties. En het koppelen van je aandelen in strategieën. Dus ja. Dan kan je straks je portfolio verdelen in bijvoorbeeld groeien en dividendaandelen.
Er wordt hard gewerkt achter de schermen. U hoort het.
Ja.
Ja. En er zijn weer nieuwe vrienden van de show bijgekomen. Eén berichtje.
Ja.
Pim schrijft: in de jaren 80 en 90, toen ik nog een kind was, stond vaak de televisie aan. En dan niet een programma van Nederland 1. Nee, het was Teletext pagina 520. Mijn moeder was huisvrouw, maar ook belegger. En via Teletext hield ze de koersen bij. Zelf vond ik het best interessant. Mijn moeder heeft door beleggen een leuk pensioen opgebouwd. Ook belegd voor mij, mijn broer en mijn zus. Daar ben ik er heel dankbaar voor. Nou, ondertussen is Pim dus zelf nooit echt begonnen met beleggen. Maar werd er wel steeds meer naartoe getrokken. Begonnen met Blondjes beleggen beter. Dat is dat boek van Janneke Willemsen. En hij heeft onze podcast geluisterd. En hij gaat nu beginnen met beleggen. En nu is hij dus vriend van de show geworden. Dus ja, hij sluit af met: dus bij deze Pim en Milou bedankt. En op naar nog meer medebeleggers te enthousiasmeren.
Ja, leuk.
Ja.
Ja, leuk Teletext, hè? Ja, mooi.
Ja, ja, dat wordt nog steeds echt zeer intensief
gebruikt. Ik gebruik een soort van old habits don't die. Ik gebruik nog steeds Teletext app om de voetbaluitslagen te kijken elk weekend. En dat is iets wat van vroeger altijd op Teletext was.
Ja.
En dat doe ik dus nu nog steeds op mijn telefoon.
Nou ja, en natuurlijk ook alle andere vrienden bedankt.
Ja, zeker. Ja, ja, heel leuk. Welkom allemaal.
Dan gaan we naar het nieuws.
Ja, nou niet echt nieuws. Ja, wel nieuws, maar...
Niet echt nieuws?
Ja, wel echt nieuws.
Ja, het is wel, ik vind het wel nieuws. Het is, nou, laten we het zo noemen. Actualiteit.
Oh, actualiteit. Het is iets... we gaan het over een...
Want het zijn donkere dagen.
Ja, we gaan het over twee dingen hebben. Over de Giro en FlatEx. En natuurlijk IB-aangifte, belastingdienst.
Ja, daarmee bedoel ik de donkere dagen. Want ik vind het verschrikkelijk.
Nou, dat valt me mee.
Nee, het valt niet mee. Maar het maakt niet uit. Maar ik heb met mijn boekhouder gezeten. En ik vond het echt verschrikkelijk. Goed, dat terzijde. Dividendbelasting moet ze op de IB-aangifte houden,
ja,
toch?
Nou, ik ben daar even doorheen gegaan. Ik zou dat nog even vertellen. Het is even goed om even twee dingen op te splitsen. Je hebt dividendbelasting van Nederlandse bedrijven. En je hebt dividendbelasting voor buitenlandse bedrijven. Die moeten we even twee los zien in je aangifte. Dat wordt eigenlijk standaard al ingevuld door de broker. In ieder geval de Nederlandse brokers wel, die denk ik bij de AVM zitten. De buitenlandse broker weet ik niet zeker. Dan moet je het handmatig invullen met de jaaropgave die je krijgt. Maar je hebt twee vormen van dividendbelasting. Dividendbelasting van Nederlandse bedrijven en dividendbelasting van buitenlandse bedrijven. Nou, die wordt ook op twee manieren ingevuld in je aangifte. Ik heb ook een screenshot van mijn eigen aangifte op de website gezet. Je hebt eigenlijk de ingehouden Nederlandse dividendbelasting. Die kan je verrekenen met box 1. Dus een aftrekpost in box 1. Nou, box 1 is inkomstenbelasting. En dat is een hele belangrijke om te weten. Dat heeft iedereen natuurlijk, inkomstenbelasting. Dan kan je gewoon aftrekken, zo'n aftrekpost. Dus daardoor is je inkomsten eigenlijk lager, betaal je minder loonbelasting. De buitenlandse bronbelasting, die trek je af in box 3.
Oké, okay, wacht even. Nog even naar, toch naar de eerste. Heb ik dit ook met mijn ETF? S&P 500?
Ja, heb jij ook. Denk ik, jij ontvangt dividendbelasting. Volgens mij is jouw ETF, denk ik, geregistreerd in Ierland, denk ik, uit mijn hoofd. Dus jij ontvangt buitenlandse bronbelasting.
Maar waar we het eerst over hadden, wat je net zei, over dat je in box 1 kan aftrekken.
Nee, jij ontvangt dividendbelasting, buitenlandse dividendbelasting, omdat jouw ETF geregistreerd is in Ierland.
Maar mijn is op de AEX, op de EAM.
Nee, maar jij koopt het bedrijf, de ETF, op de AEX, maar... Het is volgens mij...
De EAM,
ja. Ja, de AEX, in Nederlandse beurs. Maar, dus de Nederlandse exchange koop je het in euro's. Maar het is volgens mij officieel geregistreerd
in Ierland.
In Ierland.
Oké.
En dan is het dus buitenlandse bronbelasting.
Oké.
En die is aftrekbaar in box 3. En dat is wel iets om goed om te weten. Je kan tot 15% van je dividendbelasting... is een aftrekpost in box 3. Dus als je bijvoorbeeld Duitsland hebt, waar is het 26% dividendbelasting. Dan kan je, Nederland heeft een afspraak met Duitsland dat je 15% in Nederland kan, is een aftrekbaar post. Dus die andere 11%, die moet je een brief sturen naar Duitsland, naar de Duitsland Belastingdienst, om dat terug te vragen. En dat kan 3 tot 4 jaar in terugwerkende kracht. Dus dat is goed om te weten. Maar we hebben het nu even over die 15%, want Nederland heeft eigenlijk met alle landen wel een afspraak tot 15%. In mijn geval is dat 21 euro in Canada. Dat is voor de Canadese bank die ik had. En ik heb 439 euro dividendbelasting uit het buitenland, uit de Verenigde Staten. Dus totaal heb ik 460 euro wat ik kan verrekenen met mijn box 3.
Okay.
Maar er is natuurlijk één wel ding goed om te weten. Box 3 is vermogensrendementbelasting. Dus je hebt een vrijstelling in Nederland per persoon van tegenwoordig 50.000 euro volgens mij. Dus je gaat pas vermogensbelasting betalen als je ook boven die vrijstelling komt. Dus heel veel jonge mensen komen dus niet boven die vrijstelling.
Ik ook niet.
Waardoor je eigenlijk die dividendbelasting niet kan verrekenen.
Dus ik hoef hier niks mee te doen?
Nee, maar er zit nog wel één ding, dat is wel goed om te onthouden. Is je mag onbeperkt het meenemen. Dus als je dus ooit, dus als je over 10 jaar vermogensbelasting moet betalen, dan mag je in terugwerkende kracht van al die 10 jaar waar je dividendbelasting in het buitenland hebt betaald, mag je dan verrekenen met je. Dus dat is wel een hele interessante.
Kijk, ik vind de opluchting, dus ik hoef hier niks mee.
Jij hoeft hier niks mee.
Kun je daar voortaan mee beginnen? Het zweet brak me al uit.
Dus, het is gebaseerd op je vermogen van 1 januari altijd. Dus als je aangifte doet voor 2020, dan gaat het over je vermogens, je vermogen over 1 januari 2020. Dus het is wel goed om te weten dat je het ook onbeperkt kan meenemen. Dus als je nu de komende 10 jaar een buitenlandse dividendbelasting betaalt en je gaat ooit een keer in je leven vermogensbelasting betalen, kan je dat dan verrekenen. Dus het is wel goed om te onthouden.
Oké. Okay.
En ik heb ook een screenshot geplaatst op de website, hoe mijn aangifte eruit ziet. Dat je ook, ik heb een diagrammetje gevonden, dat je dat mooi uitlegt van als je een particulier bent en je hebt dividendbelasting in Nederland, gaat naar box 1. Dus ik heb zo'n diagram die je kan volgen. Het is eigenlijk heel, heel eenvoudig.
Oké, okay. Interessant. En dan FlatEx en de Giro.
Ja, nou, de overname van de Giro door FlatEx was al wel bekend. Maar nu is het, denk ik, wordt het nu volledig geïntegreerd. En dat denk ik niet zoveel gaat betekenen voor het product aan zich, maar de juridische constructie die verandert daardoor. Het is een Nederlandse bedrijf, de Giro. Dus dat valt onder de Nederlandse, dus Nederlandse BV, valt onder de Nederlandse wetgeving en ook onder de Nederlandse AFM. Maar het gaat nu, FlatEx, ja, die soort van incorporeert de Giro. En dat gaat dus over naar Duitsland. We hebben al een, je kan al een rekening openen, een IBAN-nummer in Duitsland via de Giro. Ja, via de Giro. En nu gaat het ook naar de Duitse toezichthouder, naar de BaFin. En er zit nogal een verschil tussen bij welke toezichthouder je valt en wat je wel en niet mag. Dus het lijkt me goed om eigenlijk even onze expert even aan het woord te laten.
Ja, we gaan een hulplijn inschakelen.
Zullen we anders even Paul even bellen?
Paul Wicht, ja, bel hem.
Hey Paul.
Goedemorgen.
Hoor jij ons goed?
Ja, zeker.
Ja, de Giro is overgenomen door FlatEx en daar werden we vorige week over gemaild. En nu vraag ik me vooral af, maakt dat nou iets uit voor ons?
Nou, ik zag inderdaad in de community dat er ook wel een hoop vragen over geweest waren. FlatEx die heeft wel altijd een wat ander businessmodel gehanteerd dan de Giro. En waar ze heel actief in zijn, is wat in de aflevering met brokers ook al wel behandeld werd, is het concept payment for order flow. En dat betekent dus dat brokers, die hebben normaal de taak om je order gewoon naar de beurs te sturen. Maar nu doet FlatEx, die stuurt de orders naar een speciale beurs, die heet TradeGate. En die laat zich dan door de beurs betalen om de orders alleen daarheen te sturen.
Okay.
Nou, waarom is dat een probleem? Als je alleen naar die beurs gaat, dan weet je natuurlijk niet of je de beste prijs krijgt. Dus de order die kan op misschien op Euronext wel veel goedkoper uitgevoerd worden. Maar ja, Euronext die betaalt FlatEx niet. Dus, dus ja, dan kan je waarschijnlijk wel eens duurder uit zijn. Nou, in Nederland is dat verboden. Want na de financiële crisis hebben ze een provisieverbod ingevoerd. De meest bekende vorm wat ze daarmee probeerden te verbieden was de provisies aan hypotheekadviseurs.
Wat zijn provisies?
Nou, wat er toen gebeurde was dat een hypotheekadviseur, die zei tegen zijn klant, nou, ik help je om de beste en meest goedkope hypotheek uit te zoeken. Maar eigenlijk, in het geheim, liet hij zich door verschillende banken betalen om die hypotheken naar voren te schuiven. Dus dan zei hij tegen zijn klant, van, nou, die moet je nemen, die is de beste. Maar die was niet het beste voor de klant, die was het beste voor de hypotheekadviseur.
Ja.
Nou, toen heeft de AFM gezegd, van, nee, als je advies geeft, dan moet je gewoon geld rekenen voor advies. Je werkt voor je klant, dus je moet je door je klant laten betalen en niet door de bank die jou de hypotheken geeft.
Ja.
Nou, en hetzelfde geldt eigenlijk voor brokers. Die moet voor de klant werken en zorgen dat die de beste prijs krijgt. Die moet zich niet door bepaalde beurzen laten betalen of bepaalde marketmakers om die order aan hen door te geven.
Nee.
Nou, en wat in Nederland heel raar is, is dat ik kan niet zeggen dat ik bijvoorbeeld geen personenautobelasting wil betalen. Dus geen BPM. Dus ik wil graag een Duits nummerbord op mijn auto en daarmee in Nederland rondrijden, want die is veel goedkoper. Mm-hmm. Maar wat wel mag, is dat je met een licentie van een Duitse toezichthouder in Nederland het provisieverbod kan omzeilen.
Ja, wat is dat dan?
FlatEx doen. Ja, dat vind ik een goede vraag. Dus ik snap niet dat de AFM voor Nederlandse bedrijven zegt van nee, je mag het niet doen. Maar er mogen wel buitenlandse bedrijven mogen in Nederland dat verbod gewoon omzeilen.
Ja, dus de AFM die vindt dit dan ook prima? Of is dit eigenlijk een doorn in hun oog?
Ja, de AFM vindt het niet goed, maar kennelijk kunnen ze het niet handhaven. Dus hoe dat zit, dat weet ik helaas niet.
Nee.
Maar de brokerwereld die concurreert heel erg op tarieven. En concurrentie is makkelijker op het moment dat het allemaal een beetje schimmig is natuurlijk. Dus voor een particuliere belegger eigenlijk onmogelijk om te zien of je nou het beste op de juiste beurs wordt uitgevoerd.
Dus de Giro die werkt niet meer voor ons, eigenlijk kunnen we zeggen. Maar voor iets aan de achterkant.
Dat moet natuurlijk nog blijken, maar het feit dat ze de AFM-regulering naast zich neerleggen en nu onder de BaFin gaan werken, ja, dan wordt het wel heel vreemd als ze dan, het zou me heel erg verbazen dat ze dan niet die volgende stap nemen om de orders niet meer naar de New York Stock Exchange of de Euronext of de Frankfurter Wereldpapierenbeurs te doen.
Okay.
Dus ik vind het zelf een beetje zorgwekkende ontwikkeling. Mm.
Dus dat is wel iets om in ieder geval niet om direct in paniek te raken. Want de Giro blijft nog steeds gewoon onder toezicht staan. Dus ik denk dat dat niet zozeer het probleem is. Het is wel goed om de komende 3 tot 6 maanden dit goed in de gaten te houden, dit uitspeelt.
Bedankt.
Ja, dankjewel Paul.
Helder.
Misschien over 3 maanden, een half jaar nog eens naar de Giro kijken hoe het ervoor staat.
Ja, dat lijkt me sowieso verstandig. We houden het in de gaten.
Oké.
Toch? Paul, trouwens, ik heb gisteren voor het eerst op een wielrenfiets gezeten. Ik vond het wel hartstikke leuk.
Ja, ik zag het. mooie ontwikkeling.
Ja, ik hou je ook daarvan op de hoogte.
Oké.
Doei.
Doei, succes.
Ja, always a pleasure.
Ja, ik wil nog even wat extra toevoegen.
Ja, dat mag.
Gisteren kwam toevallig de FD met een artikel over online brokers. En daar kwam Linex ook echt heel slecht uit met allemaal verborgen kosten. Dat ze zeggen dat het een gratis rekening is, maar als je na 3 maanden ga je in 1 keer beheerfee betalen. Je hebt ook nog de...
Links, is dat links?
Links volgens mij. Yeah. Ik zal dat artikel even linken op in de show notes, maar die kwam er ook heel slecht uit. Dan heb je nog Bux, maar ja, ik vind Bux geen volwaardige broker. Is leuk denk ik voor starters een appje, maar... dat je orders moet insturen en dat die dan aan het einde van de dag pas vervuld worden. En ze hebben lang niet alle aandelen en je betaalt volgens mij 2,5% wisselkosten van euro naar dollar. Nou, ik heb mijn grootste deel van mijn portefeuille is in dollar. Ja, dat is echt heel veel.
Ja, gratis bestaat niet, hebben we alles geconcludeerd. Dus,
ja, en ik vind sowieso een appje, ik vind dat geen, daar kan je eigenlijk niet een serieuze portefeuille in bouwen.
Nee.
Het is leuk om te starten, maar...
Nou, interessant.
Dit gaan we blijven wel in de gaten houden de komende half jaar.
Ja.
Hoe dit zich uitspeelt.
En dan gaan wij door naar portfolio.
Ja, ik heb geen transactie gedaan. En ik heb een portfoliowaarde van 208.800.
Maar het ging niet heel lekker.
Nee, we gaan volgens mij al een paar dagen naar beneden. Ja.
Nee, ik niet. Maar gisteren wel. Of vandaag.
Hoort er een beetje bij, hè?
Mijn portefeuillewaarde is 5728.
Had je eigenlijk nog... De Giro heeft een nieuwe kernselectie-update gedaan.
Ja, klopt.
Gaan we volgende week even over hebben. Want dat kan voor jou misschien wel interessant zijn.
Ja, dat is interessant. Want die China-ETF die zit nu opeens in de kernselectie. Maar dan moet ik nog even goed naar kijken hoe dat precies is.
Ja, want er zitten er voor mij 4, 5 in de kernselectie. Je moet even kijken wat goedkoopst is voor jou.
Ja.
Gaan we volgende week even over hebben.
Oké. Dan gaan we nu naar reviews.
Ja. Luisterbericht.
Ja.
Hallo. Goedenavond. Ik luister sinds kort jullie podcast. Heel erg interessant. Ik ga ook binnenkort of straks vrienden worden van jullie podcast. Ik heb de volgende vragen. Ik zie een hele leuke portefeuille. Ik zie hem ook heel leuk stijgen in waarde. Ik zie hele leuke onderwerpen steeds besproken worden. Een van die onderwerpen was de psychologie van het aandelenhandel. Nu sla ik vanmorgen de krant open. Dansen op beursvulkaan. Daarin wordt aangegeven dat iedereen het maar heeft over winsten die gemaakt kunnen worden. En als iedereen het heeft over winsten, moet je weg zijn. Het laatste zinnetje was hyperinflatie. Lijkt me erg zorgelijk. Nou, ik zit bijna op de minuut. Prettige avond. Hoi.
Ja, dankjewel voor het bericht. Ja, ik kan het artikel zelf niet lezen, want ik heb geen Telegraaf. Maar ik zag op de foto staan Dries Roelvink, Willem Middelkoop en een bitcoinbelegger. Nou, dat is natuurlijk een hele gevaarlijke cocktail.
Nou, ik weet niet. Ik ken Willem Middelkoop een beetje, maar jij hebt geen hoge pet van hem op.
Nou ja, succesberichten berichten krijg je altijd als de koers hoog staan. En dan ga je verhalen krijgen van mensen die ooit op een all-time high heel veel verloren hebben. Ik begreep dat Dries Roelvink heel veel met opties gehandeld heeft en daardoor nat ging. Maar ik denk, kom op, Dries Roelvink. Willem Middelkoop, zijn hele fonds, de Community Discovery Fund, leunt gewoon 100% op angst. Hij doet al 13 jaar, zegt hij. Er komt een big reset aan. En hij heeft zijn complete portefeuille is eigenlijk gebaseerd op angst in de huidige markten. Als ik naar zijn fonds kijk, de afgelopen 13 jaar heeft hij een rendement gemaakt van 11,29%. 13 jaar, hè? Dat is bruto. Dus dat is op jaarbasis 0,87%.
Okay.
Dat 0,87% op jaarbasis. En dat is nog bruto. Hè? Dan gaat zijn kosten van het fonds nog af. En je hebt een inflatie gehad in die 13 jaar tijd van 21%. Dus hij heeft gewoon onderaan de strepen. Als je daarin belegd zou hebben 13 jaar, zou je gewoon je vermogen gewoon keihard achteruit lopen. En ja, zijn hele fonds zit op eigenlijk dat er een soort van big reset komt. Dat de euro instort. En ja, ik hou gewoon totaal niet van de mensen die constant angst zaaien. En dat doet hij al 13 jaar. En na 13 jaar zit hij er al naast. Ja, ik kan zulke mensen gewoon niet serieus nemen. De S&P heeft in die tijd dat hij dat allemaal zegt, 230% rendement gemaakt.
Okay.
Om even ernaast te leggen. Dus wat voor waarde moet je er überhaupt aan hechten?
Oké, dus ze gaan allemaal gewoon alarmbellen af als jij die twee
absoluut. Hij zit ook weer, krijgt steeds meer aandacht ook in die bitcoinmarkt. Omdat dat ook zo'n big reset is. Hyperinflation en bijdrukken en zo. Ja.
Oké.
Dus ik hou er niet zo van. Ik denk ook dat dit allemaal... Ik durf 100% te zeggen dat je in de afgelopen 20 jaar... kan je elke week een nieuwsartikel vinden dat iemand zegt dat het gaat instorten. Dat heb ik 100% zeggen. En daar is 99 keren hebben ze ongelijk.
Maar
trappig was dus toevallig van de week op CBS waren er in een uur tijd... waren er twee verschillende fondsen, managers die geïnterviewd werden... en waarvan eentje zei... het gaat het komende jaar hartstikke hard omhoog nog. En er zijn anderen, het gaat nu heel hard instorten in hetzelfde item.
Ja.
Je moet er gewoon helemaal geen waarde aan hechten. Gewoon lekker negeren.
Oké. Volgende week gaan we het hebben. Praten we gewoon door over waarde beleggen, toch?
Ja. Nou, we gaan het volgende week hebben Dennis te gast.
Ja, Dennis Emmelkamp.
Ik kijk er heel erg naar uit. We hebben samen met hem fundamentele analyse video's gemaakt over Basic Fit en de waarderingen van Just Eat.
Ja.
En hij is zelf een particuliere belegger, een heel erg bedreven particuliere belegger. Al meer dan 10 jaar, volgens mij doet hij het al, denk ik wel al langer, 15 jaar zelfs.
Mm-hmm. Hoe oud is Dennis dan?
Goeie vraag, nou dat mag je volgende week aan hem vragen.
Oké.
Okay. Maar ja, ik hou er heel erg van. Ik merk steeds meer dat de waarde zit hem eigenlijk in de particuliere beleggers. Die hele beleggingsindustrie, dat allemaal fondsmanagers en mensen die constant in nieuws zijn. Ja, die, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Die zitten alleen maar constant content te maken om weer een kliks te krijgen. En je weet helemaal niet of ze daadwerkelijk die positie zelf innemen. Ik vind het, daarom vind ik Seeking Alpha ook heel mooi, omdat particuliere beleggers analyses delen. Vaak weten die veel meer, want die volgen alleen maar hun cirkel van kunde en blijven daar ook bij. Ja, Dennis is echt een schat aan informatie. Hij gaat met ons in gesprek om al zijn ervaringen delen van de afgelopen 15 jaar. En er zitten heel veel interessante lessen in. En ja, hoe is hij nou waardebelegger geworden? Maar ik kan je wel vertellen, hij heeft in de afgelopen 10 jaar echt ruimschoots de markt verslagen. Echt. Die valt bijna achterover.
Okay.
Maar dat kan die volgende week. Hij houdt er niet zo van om daarover te praten. Maar dat gaan we volgende week toch aan hem vragen.
Okay.
Ik kijk hier heel erg naar uit. Hele leuke jongen.
Nou, leuk. Ik ga hem dolgraag ontmoeten. Dan voor nu. Ja, investeer in je kennis. En beleg met beleid.